Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag schattenballen en andere luisteraars. Je luistert naar DAMNHONEY.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En voor de mensen die graag de administratie op orde hebben, dit is aflevering 97A. Ja, klinkt zo officieel met die A en B die we de hele tijd hebben. Deel B staat al in de feed, gaat over onder andere het koor. En hoe verschrikkelijk het is.
En hoe we aan het cancelen zijn.
Ja,
as we speak.
Gecanceld. Klaar. Gecanceld. Klaar ermee. Officieel DAMNHONEY gecanceld, dus weg ermee. En ja, wij zijn weer terug van vakantie.
Ja, we zijn heel erg terug van vakantie.
Ja, en dat doen we met een onderwerp wat toch best wel zwaar is. Want we gaan het namelijk zo meteen hebben over antisemitisme. Dus al meteen een korte content warning. En dat doen we met twee onwijs leuke mensen. En die mensen die ga ik aan jullie voorstellen. Of in ieder geval, ik mag één iemand aan jullie voorstellen. En dat is Liefnat Faber. Hallo Liefnat.
Hallo.
Hi. Liefnat is filmwetenschapper, geboorte- en rouwbegeleider. Ze schrijft stukken op haar blog thebedtimeactivist.com. En ze is medeoprichter van OIV. En dat is een Joodse culturele hub in Amsterdam.
Yeah.
Welkom.
Klopt helemaal. Dankjewel.
Hallo. Hoi. Nou gaf je net een heel erg fun fact over jouw filmwetenschap site. En je geboorte... /rouwbegeleidingssite. En feminisme.
dat is een soort driehoeksverhouding.
Precies, ja. Vertel het ons.
Ik heb onderzoek gedaan naar de manier waarop geboorte wordt vertoond of gerepresenteerd in film. En dat is alles behalve feministisch. Zeg maar, vrouwen hebben nul agency. Nooit niet. Maakt niet uit waar ze bevallen.
Nooit? Dat heb je gewoon... Dat heb
nooit.
Nooit? Hey.
Ja, ik zeg het heel stellig. Nooit. Maar ik heb onderzoek gedaan naar Hollywoodfilms. En ik heb 10 jaar gepakt. En daarin een heleboel films bekeken. Dus echt zo random als maar kan ze uitgekozen ook. Gewoon uit IMDb. Gewoon de lijst met films waar een tag geboorte bij zat.
Ja.
Die gedownload en alles gekeken. En één film had een vrouw agency.
Dat is echt ongehouden op met mij.
Ja, we moeten hier ook een aflevering over maken, dat lijkt me duidelijk.
Ja.
Dan ook nog heel even kort over OIV. Wat is dat?
OIV is eigenlijk een open en een inclusieve en uitgesproken Joodse hub in Amsterdam. Uitgesproken zeggen we vaak in het Engels, unapologetically Jewish.
Ja. Mooi.
Waarom? Omdat we gewoon willen zeggen, wij zijn Joods, kom langs. Dit doen wij, deze shit vinden wij leuk, dit vinden we belangrijk. En echt als onderdeel van de stad Amsterdam te zijn.
Dus en als je Joods bent, kan je gewoon binnenlopen?
Ook als je niet Joods bent, kun je ook gewoon binnenlopen. Het zijn een open plek in wording. En sommige events zijn echt zeg maar voor Joden onderling om met elkaar te leren, te discussiëren en dingen uit te zoeken. En andere dingen zijn gewoon weer open voor iedereen die daar belangstelling in.
Tof, een plek waar je terecht kunt.
Ja.
Ja. En dan heb ik gast nummer 2 hier. En dat is Eva de Haan. En Eva is antropoloog en intersectioneel activist. Ook aangesloten bij OIV. En je bent aangesloten bij OIV Acts. Hallo, welkom.
Hallo.
Leuk.
Dankjewel.
Kan je wat meer vertellen over OIV Acts?
Ja, OIV Acts is eigenlijk de activistische tak van OIV. Omdat eigenlijk al vrij snel we met z'n allen in OIV... Nou, ik ben aangesloten toen OIV Acts al bestond. Maar eigenlijk ook heel erg veel behoefte hadden om... We merkten dat we allemaal al in die activistische hoek zaten. In de antiracismebeweging, in de feministische beweging, in de klimaatbeweging. En dat we ook daar graag de Joodse stem willen horen, laten horen. En onszelf ook echt willen laten zien. Als Joden die strijden voor die dingen. En tegelijkertijd ook de Joodse wereld inclusiever willen maken. Mm. Dus het is eigenlijk twee kanten daaraan. En dus we zijn in coalitie tegen racisme hier in Amsterdam. We zijn betrokken bij de klimaatbeweging. We proberen van alles. En het zijn grote uitdagingen, maar het is ook heel leuk.
Heel leuk. Een soort doetank dan. Oh, dan is het een denktank en een doetank. Zoiets.
Zeker. Ja, ja.
Ja mooi.
Ja, ja. Heel mooi gezegd.
Nou, eigenlijk wel. Bedankt.
Die nemen we mee.
We duiken zo meteen dus in een zwaar onderwerp. Een groot onderwerp. Antisemitisme. We gaan het eventjes licht beginnen. Nidia, je hebt een hele vakantie lang gehad om Femimist in te gaan.
En ik ging het.
Is het gelukt?
Ja. Ik was laatst met een podcastcollega aan het kletsen en het ging over seksspeeltjes. En toen hadden we het over de Satisfyer. En toen zei deze persoon dat zij er niks mee had. En toen zei ik, gebruik je hem wel op de goede plek? Dus mijn vertrouwen in het apparaat was groter dan het vertrouwen dat zij gewoon kennis heeft over haar eigen lichaam. En ze zei ook echt zo van, ja, natuurlijk zet ik hem op de goede plek. En toen heb ik achteraf nog wel eventjes netjes mijn excuses aangeboden op de app.
Oké, nou, we kunnen voortaan niet meer met vakantie, want het loopt helemaal uit de hand, hoor ik al.
Jij, Marilot.
Ja, ik was op een festival. En daar moet je dus ook naar de wc, zoals dat dan gaat.
Als
je meerdere dagen ergens bent, ja, meerdaags. En al die wc's, het waren op het campinggedeelte, waren het niet de Dixies, maar waren het wel echt doorspoel-wc's. Alleen die zitten alsnog zo heel dicht bij elkaar. En dan heb je zo aan de onderkant en aan de bovenkant, je hoort alles. En ik merkte alweer, ik zat op de wc, ik moest poepen en ik dacht, ik ga geen geluid maken. Of tenminste, ik ben dan gewoon mijn hele lijf verkrampt en ik wil geen geluid maken. Ik ben daar heel erg mee bezig. En toen er kwamen meerdere, ik denk jongens, zo klonken ze, dus ik schrijf dit gender nu aan ze toe. Er kwamen meerdere mannen, die kwamen om mij heen naar de wc gaan. En die gingen me toch een partij lawaai maken. Het was echt scheten, gewoon echt. Er was van alles aan de hand met hun darmen en ik hoorde
Oké, ja. Nou, niet dat ze naar elkaar gingen schreeuwen of zo, maar gewoon
lichaamssappen.
Ja, lichaamssappen overal. Ik hoorde
borrelde.
Maar ook gewoon zo van, zo, jeetje. Nou, dat echt op, weet je wel dat. Ze gingen gewoon echt een gesprek voeren over dat ze aan het kakken
dit
waren.
Dit mijn vriend ook met zijn vrienden.
En ik vond het, ik was me zo, omdat ik daar ook zo, ik voelde me er zo tussen zitten. Weet je wel, er zaten er twee daar of zo, denk ik dan. En die waren dus zo bezig met elkaar aan het ventileren hoe dat dan ging met dat kakken en hun darmen. En toen dacht ik echt, wat ik er wel niet voor zou geven om gewoon een klein beetje dat dus ook te hebben. Dat je denkt, ik bedoel, ik hoef niet per se heel erg uitgesproken lawaaiig naar de wc te gaan. Maar gewoon dat je denkt, dit maakt een lawaai. Maakt niet uit of zo.
Je kon er wel goed in inblenden. Zo van al dat scheten geluid.
Dat kon zeker.
Dus dat was al,
en ik had me dus daarna voorgenomen om dan, als ik dan weer moest, om dan dus dat dan beter te doen. Dus toen moest ik een paar uur later, of de volgende dag weet ik niet meer, moest ik weer naar de wc. En ik, Katoni liep mee en we gingen allebei naar de wc. En toen ging ik zo zitten en toen riep ik zo, nu ga ik heel veel lawaai maken. En toen klapte er net naast mij in het hokje, klapte er een deur dicht en daar zat ook een jongen. En die zei, ik doe met je mee. En die begon dus meteen.
Die begon meteen te borrelen.
Maar bij mij, ik kreeg het dus weer niet echt voor elkaar. Ik was weer gewoon zo verkrampt. Dus het was echt, het zit gewoon in je lijf. Het zo. Ja, ik vond het echt, diepe indruk gemaakt heeft het. Ja.
Ik heb een vriendin die dat echt heel actief probeert te doorbreken. Die echt zo van de wc komt en zegt, ik heb echt zo lekker gepoept.
Ja, dat is.
En dan denk ik, zo kan het ook.
Ja.
Go vriendin, want het is echt goed ook om dat te doorbreken.
Ja. Ik moet het nog leren hoor.
Ja, ik ben ook actief bezig ermee.
Ik zal niet alles terugbrengen naar geboorte, omdat we het over antisemitisme gaan hebben. Maar dat is precies met geboorte ook zo. Die kringspier, zeg maar, dat we daar zoveel schaamte ervaren. Dat
is ook een
reactie die je hebt tijdens baren. Dat je niet open kunt gaan.
Dus ik kan gewoon niet ontspannen op de manier waarop je zou moeten om dan de geboorte te kunnen. Zoiets.
Ja. Dus oefenen met je kringspier is echt super belangrijk.
Oké, nou dan ga ik. Dat is dan mijn voornemen om te oefenen met mijn kringspier. Eva, heb jij nog een femimist begaan?
Een femimist, ja. elke dag. Maar ik was laatst, vorige week was ik bij mijn vader eten. En mijn vader is gewoon een oude man, zo achter in de 50, wit, niet gewoon normale man. En die zei tegen mij, oh, heb je voetbal gezien gisteren? Want ik kijk ook wel eens voetbal en hij kijkt ook wel eens voetbal. En ik ging echt zo, mijn hoofd, mijn hersenen gingen door elke voetbalwedstrijd die het had kunnen zeggen. Van, heeft Ajax gespeeld? Wat is er aan de hand? Echt, mijn hoofd draaide helemaal door. Ik dacht, maar er was helemaal geen voetbal. En toen bezonk het zo'n beetje van, oh, het vrouwen-EK.
Oh nee, vrouwenvoetbal.
Oh, het was zo erg. Terwijl ik ben zelf ook wel eens naar de vorige vrouwen-EK, wat in Frankrijk was.
Yeah.
Nee, wacht, dat was het WK.
WK, ja.
Was ik naar een wedstrijd, notabene. En ik kijk ook heel graag naar het vrouwenvoetbal. Maar
kunnen het nog steeds blijkbaar niet registreren als het voetbal.
En hij zei juist zo heel normaal zo, heb je voetbal gekeken? Alsof dat gewoon... inderdaad, alsof een van de normale wedstrijden was. Wat ook zo is, zeg maar. En ik moest echt zo, voetbal. Oh, vrouwenvoetbal. Vrouwen.
Maar Sarina Wiegman, die heeft dus nu gewoon 2 EK-kampioenschappen op
haar staan. Geweldig.
Dat is erg geweldig.
Ja. Ik vond het ook heel leuk allemaal.
Maar... ja, dat is het ook.
Liefnat. Nou, ik ging op vakantie.
Kom je ook iets op biechten?
Ja, absoluut. Want ik ging op vakantie met mijn lief en 2 kinderen. En toen wilden ze een film kijken. En dat werd dan volgens mij Lost City, denk ik dan. Met Sandra Bullock en zo. En een hele kleine cameo van Brad Pitt. Zalig. Oké, was heel leuk. Maar op een gegeven moment wordt Sandra Bullock dan verweten dat ze aan het mansplainen is. En zij wordt echt vet boos. Van, dat kan een vrouw helemaal niet doen. En toen zei die tegenspeler, zei, ja, maar je bent toch feminist? Dan kan je toch alles? Dan kan je toch alles wat mannen ook kunnen? En toen heb ik heel erg hard meegelachen. En ook die kinderen moesten heel erg hard.
Ik vind het hard.
Maar dat was zeg maar een educatief momentje. Heb ik echt niet aangepakt. Dus dat was... ik had het ook echt nodig om even heel fout
te was ook, ook jouw vakantie, hè?
Mag gewoon.
Het was mijn
vakantie. Ontspannen. Nidia die heeft ook de kans gegrepen met vakantie.
Ik ging er lekker voor.
Tijd voor post.
Oké, tijd voor post.
Ja, post.
Post. Het poststuk. Hallo Nidia en Marilotte. Ik volg jullie al sinds het begin en heb al zoveel van jullie geleerd. Ik ben groot fan en raad iedereen ook altijd aan naar jullie te luisteren. Jullie inspireren mij en vele anderen. Ga zo door. Dat jullie werk en dat van ons allemaal en een kritische blik nog hard nodig is, blijkt maar weer uit mijn vraag. Hoe deal ik met een schoonvader die er heilig van overtuigd is dat hij, ik quote zijn woorden, gediscrimineerd wordt als heteroseksuele, hardwerkende, witte man in Nederland? Ik kwam niet meer bij na deze uitspraak. Deze uitspraak gaat gepaard met racistische, denigerende en seksistische opmerkingen waar mijn feministische en linkse hoofd van ontploft. De man valt niet te overtuigen helaas, maar hoe kan ik het mezelf gemakkelijker maken om niet kokend aan de keukentafel te zitten? Ik heb helaas een lange afstandsrelatie met mijn vriend, dus we zijn nog geregeld thuis bij de schoonfamilie. Groetjes, een anonieme luisteraar.
Ik dacht dus, ik las dit en hij heeft gediscrimineerd, dat hij gediscrimineerd wordt als heteroseksuele, hardwerkende, witte man. Ik vond het al heel wat dat hij blijkbaar wit zegt.
Ja, nee, dat vond ik ook eerlijk gezegd.
Dan denk ik, nou, misschien wil die nog wel. Ja. Zo.
Er valt misschien wel wat te halen.
Maar verder, echt, hebben jullie meningen of ideeën als je dit verhaal hoort?
Ja, dat is heel heftig en ook een klein beetje herkenbaar, maar een idee.
Dat is moeilijk, hè?
Het eerste wat ik dacht was, wat vindt haar vriend daarvan? Zeg maar zijn zoon. En vindt die dat niet ook verschrikkelijk? En zijn er dan niet verhitte discussies aan de keukentafel tussen die zoon en die vader? Ik dacht een beetje van, moet zijn eigen zoon daar niet iets van zeggen?
Ja, interessant. Ja, ja, dus het hoeft natuurlijk niet op haar schouders te liggen.
Dus als je als gast in een gezin komt, is dat altijd moeilijker, denk ik.
Ja, plus het is je schoonfamilie. En ik weet niet hoe lang de relatie al aan de hand is. Maar je wil natuurlijk ook gewoon de relaties goed houden. Je wil een beetje goede indruk maken. Het is denk ik alweer een andere verhouding als het bijvoorbeeld je eigen ouders zouden zijn. Is ook niet leuk, is ook kut. Maar
dan... Ik ga er trouwens vanuit dat het een zoon was. Maar het kan natuurlijk ook iemand anders.
Nee, vriend.
Oh, vriend.
Ja, okay. Ja. Nee, ik heb het ook nog eventjes gecheckt. Okay, maar vriend, dus een hij inderdaad. Ja, ik vroeg me ook... ook af of in ieder geval zeg maar als ze vraagt natuurlijk of de anonieme luisteraar vraagt hoe kan ik het mezelf gemakkelijker maken? Ja, ik hoop wel dat je vriend zeg maar hierin dat je toch een soort front bent of in ieder geval dat je er met hem over kunt praten, want anders is het ook wel weer zo alleen en heel vervelend.
Of misschien ook afspraken maken. Ik zou echt even met elkaar inchecken van waar ligt je grens. En ook kijken hoe je ermee om kunt gaan. Dus bijvoorbeeld als die vader weer gaat, zeg maar in de, oh wat ben ik toch gediscrimineerd. Of als hij die kant op gaat, dat je dan een soort codewoord hebt. Of dat je meteen het afkapt en over iets heel anders gaat praten. En dat je dat gewoon structureel doorvoert. En dat je er eigenlijk geen ruimte voor gaat geven. Ja. Want je vreet jezelf helemaal op.
Nee, en het is ook, het is je energie eigenlijk niet waard. Ik kan heel erg relaten met dit verhaal. Ik heb ook iemand in mijn leven bij wie dit de hele tijd zo gaat. En het is een belangrijk persoon.
Nee, grapje.
Inderdaad, Nidia van Voorthuizen. En, maar het is het eindigde tot voor kort eigenlijk altijd in een echte vervelende discussie. En ook nare, een nare manier van dan zeg maar weer uit elkaar gaan. Maar de vorige keer dat ik op bezoek was, toen het weer dreigde uit de hand te lopen. Toen heb ik gewoon heel hard gegild. Dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Ik vind het net gezellig. Dit gaan we niet doen. En toen was hij ook zo van, oké, dan doen we het niet. En toen gingen we het over de moestuin hebben. En dat was gewoon hartstikke top. En ik ging daar niet eens weg met een heel vervelend gevoel. Wat ik wel daarna heb gedaan, is me over het onderwerp waar het over ging, eventjes weer iets beter ingelezen voor als het nog een keertje erover gaat. En dat ik, want ik wist nu, ik krijg dan niet meteen met alle argumenten ook naar boven borrelen, zeg maar. En dat ik dan misschien de volgende keer wel iets kan zeggen op een vriendelijkere manier. Of zodat ik me iets beter prepared voel. Want het gaat wel vaak over dezelfde dingen.
Weet je wat ik ook zat te denken? Je kan, dit is best moeilijk misschien hoor, maar je kan natuurlijk gewoon een open vraag stellen. Oh, hoezo? Vertel.
Hoe ben
vertel,
je dan?
Je wordt gediscrimineerd. Ja. Vertel, wat vervelend voor je. Want die meteen die anti-reactie en meteen zo helemaal woest en zo. Want je hebt natuurlijk al die verhalen in je hoofd van al die mensen die wel echt oprecht gediscrimineerd worden, waar je allerlei gevoelens bij hebt. Maar één stap terug doen en vragen van, oh, wat vertel eens. Dat is eigenlijk ook wel heel vaak een goede strategie. Ik kan dat zelf niet zo heel goed.
Maar ik had ook niet hoor.
Ik had laatst nog met een discussie in onze, dat is al een tijdje geleden, maar toen hadden wij in onze studio iemand op bezoek die een beetje vervelende dingen ging zeggen. En toen dacht ik achteraf, waarom heb ik niet gewoon vragen gesteld? In plaats van dat ik meteen zo erin ging knallen. En meteen, je gaat soms ook dingen zeggen waar ik niet eens zelf 100% mee eens bent of zo, omdat je zo graag je eigen punt wil maken.
Ja, en
dat werkt ook heel vaak helemaal niet.
Het is natuurlijk ook zo vaak hoor je ook, je moet ook met de mensen met wie je het niet eens bent, moet je het gesprek aan kunnen gaan en de verbinding zoeken en zo. En vragen wat het dan is, zodat je ze beter begrijpt. Maar ja, dat is dus ook echt niet aan mij besteed. Want ik sta echt na 5 minuten woest springend te krijsen. Allemaal feiten die ook vaak niet kloppen, omdat ik dan heel erg ga overdrijven. Mm.
Maar als het je dus lukt om niet de discussie aan te gaan, maar gewoon alleen maar te vragen, dan
misschien kan je
zelfs nog kunnen zien als een soort interessant kijkje in
het hoofd van een
de hardwerkende heteroseksuele man in Nederland. Ja, want ergens zit er dus wel enorm iets van, er wordt mij van alles afgenomen of afgepakt.
Ja, er stond ook weer in de Volkskrant laatst weer zo'n column van Arie Elshout. Volgens mij was de titel, oh ja, hier, de titel: Ik ben blank, man en oud, dus schuldig. Dat was zeg maar, dat was de strekking van de column al. En dat was ook gewoon precies hier.
Ik krijg al gelijk zweethandjes van.
Dan staat er van, je wordt niet meer beoordeeld op wat je doet of gedaan hebt, maar op wat je bent. Ik ben blank, man en oud, dus ben schuldig, a priori, aan van alles en nog wat. En dan denk je, ik heb nu zoveel dingen te zeggen. Nou ja, thank God trouwens voor Anja Meulenbelt. Want die had er weer een geweldig stuk antwoord opgeschreven. Wat eindigde met dus leer bij en zei ik niet zo, ouwe zak. Wat ik geweldig vond. Maar awesome. Je moet er ook maar weer de energie voor hebben.
Wat nog wel eens doe, één ding, is soort van proberen erin mee te gaan, maar dan de feministische kant ervan belichten. Dus bijvoorbeeld, soms zeg ik wel eens tegen mannen die dit soort dingen zeggen van, ja, ik vind het ook echt heel erg naar dat mannen niet vaak mogen huilen.
Ja, dus dat je de mannenkant
dus zeg maar van, ja, en wat ik ook echt heel vervelend vind, is dat als mannen vader worden, dat ze dan zo weinig tijd met hun kind door kunnen brengen. En dat vind ik ook oprecht vervelend. Dus dan pak ik soort van mijn kant eraan. En vaak zeggen ze dan van, En dan weten ze ook niet meer zo goed wat ze ermee moeten. Dus je kan hem ook nog proberen om te draaien en soort van de kanten van het patriarchaat of van deze soort van onderdrukkende systemen die ook voor mannen soms nadelig uitpakken. Ja. Dan soort van
Dat gebruiken.
Dat gebruiken om te zeggen dat je het met hem eens bent, maar dan niet helemaal met hem eens zijn.
Het is gewoon zo jammer dat dat nodig is. Maar deze tactiek werkt heel goed.
Ja. Dus... Maar je moet er maar de helderheid van geest voor hebben. Dat is het vooral.
En
dat heb ik heel vaak niet.
En het scheelt. Het is lastig omdat het je familie is of omdat het dan mensen zijn die dichtbij staan. Want daar zitten juist die emoties heel erg, denk ik.
Maar het codewoord...
Je wil het gewoon gezellig hebben. Dat is natuurlijk heel Nederlands.
Laten we het helemaal gezellig houden.
Je moet wel gezellig blijven. Al helemaal bij je schoonfamilie waar je dan misschien wel moet blijven slapen en zo ook. Ik weet niet, lange afstand. Ja. Misschien woont...
Daar zo klinkt het wel eigenlijk. Ja.
Maar ik vind het codewoord, lief een goed idee. Ja. Codewoord moestuin, dus blijkbaar. Ja. Oh, en dan begin je gewoon meteen met je vriend over de moestuin. En dan gaat het heel erg anders.
Je hebt een tomatenplant op het balkon en gewoon de hele tijd daarover praten. Ja.
Ecofeminist. Ja.
Gaan we het daar weer over hebben. Sponsortijd!
Ja, graag even aandacht voor onze vleesloze sponsor Meatless Farm. Die producten in elkaar weten draaien die niet van vlees zijn, maar wel als vleesogen.
Ja, en smaken, niet geheel onbelangrijk.
En smaken. Meatless Farm heeft een breed assortiment aan allerhande producten. Van burgers tot worstjes en van gehakt tot nuggets.
Even over de burger.
Mm-hmm.
Want ik hou heel erg van burgers.
Nou, vorige keer kwam jij al uit de kast als nugget lover.
Klopt.
Ik leer steeds meer over jouw fastfoodvoorkeuren.
Ja, nuggets geweldig, maar burgers, oh, I love burgers. Een gebakken uitje, een lekker stukje augurk, een sausje, een plakje tomaat, gesmolten cheddar. Niet te missen ook overigens. En natuurlijk...
een meatless farm burgertje.
Echt heerlijk. Ik snap gewoon niet waarom een mens ooit nog vlees zou eten als dit alternatief bestaat, wat zo goed en zo lekker is.
Het is gewoon echt niet zo heel erg moeilijk nu om vegetariër te zijn.
Nee.
Lekker zomer eten trouwens ook, zo'n burger.
Zomer eten?
Mm.
Ik eet het hele jaar door burgers, Marilotte. Dat is niet alleen voor in de zomer.
Excuus.
En je kan ze dus ook gelukkig het hele jaar door kopen.
Ja, en nog met korting ook.
Nou.
Ja, dat kan namelijk bij Crisp. Ga daarvoor naar crisp.nl/code/damnhoney op je telefoon. En ontvang bij Crisp de online supermarkt app voor knettervers eten. Nu gratis het gehakt van Meatless Farm. En als nieuwe klant van Crisp ontvang je ook nog eens €15 shoptegoed.
Met dat gehakt kan je trouwens ook heel lekker burgertje draaien. Dat doet Daniel ook. Ik zal even naar het recept vragen.
Die man is van alle markten thuis.
Ik weet het. Je vindt de link trouwens ook in de show notes op damnhoney.nl.
We moeten het even hebben over antisemitisme of jodenhaat. Tot onze grote schaamte komt het idee om een podcast te wijden aan dit belangrijke onderwerp niet van onszelf, maar van een luisteraar. Naar aanleiding van onze aflevering over neuzen met Karel Verbeek. Met wie we het ook kort hebben gehad over neuzen in relatie tot Jood zijn en bijvoorbeeld uitgescholden worden voor Jood of heks vanwege een haakneus. Naar aanleiding van die aflevering stuurde luisteraar Shulamit ons een berichtje dat we het antisemitisme dat daaraan kleeft hadden moeten benoemen en benadrukken. En daar had ze gewoon helemaal gelijk in. Want als je je actief uitspreekt tegen onderdrukking, dan moet je het antisemitisme ook meenemen. En dat is iets wat niet vaak genoeg gebeurt in progressieve kringen.
En dus ook bij ons.
En dus ook bij ons niet. Dat is alweer pijnlijk duidelijk. Nou, dankjewel Shulamit voor het met ons met de neus op de feiten drukken.
Oh.
Toch een leuke grap hoor. en het is tijd dus om eens in het onderwerp te duiken. Beschouw deze introductie dus ook nog even een keertje als content warning. Want ja, het is een heftig en naar onderwerp. Allereerst, Eva. Wat betekent Jood zijn?
Nou, ik vind het wel grappig dat die vraag zo vlak na de introductie komt met... oh, het is een heel zwaar onderwerp.
Ja, want... wat betekent het?
Want dan kom je zeg maar bij iets wat je bent, namelijk Jood. En dat is jammer als dat heel zwaar is. Dat een content warning nodig heeft. En een deel daarvan is natuurlijk ook zwaar, maar een deel daarvan is ook leuk. Wat betekent Jood zijn? Nou... Het woord, zeg maar, als iemand zegt ik ben Joods, kan dat heel veel verschillende dingen betekenen. En dus voor mij kan het ook weer iets heel anders betekenen dan voor iemand anders. Want Joods zijn is zowel een religie als een cultuur, als een volk voor sommige mensen. En daar verschillen de meningen heel erg over. En of zeg maar de perspectieven in ieder geval. Dus sommige mensen zeggen ik ben Joods en bedoelen gewoon ik
ik doe de religie Jodendom en daar ben ik bij betrokken en ik zit bij een synagoge en dat is het. En andere mensen zoals ik zeggen ik ben Joods, want mijn ouders zijn Joods en ik heb een Joodse afkomst en ik leef in een soort van Joodse subcultuur, zeg maar. Dus op die manier kan het nogal veel verschillen. En ik zelf heb ook heel lang moeite gehad met mezelf Joods noemen. Als iemand vroeg, ben je Joods? Of hoe zit dat nou met jouw Joods zijn? Dan wist ik nooit zo goed wat ik moest antwoorden. En dan, mijn tante zei het laatst heel goed. Die zei, ja, ik ben niet Joods. En dat vond ik ook weer een hele ingewikkelde. Maar dat komt dus ook doordat wij totaal niet religieus thuis waren. Dus soort van dat klassieke idee wat je in je hoofd hebt van dit zijn de Joden. Dat waren wij totaal niet.
En dan heb je het bijvoorbeeld over?
Nou ja, over elke vrijdagavond Shabbat doen. De regels volgen, dus kosher eten. Mm. Alle feestdagen vieren of überhaupt weten wat die feestdagen allemaal zijn. Ik ken er nu wel veel, maar of naar Joodse les gaan, bat mitzvah doen. Mm. Allemaal dat soort dingen.
Want het Jodendom is niet iets waar je toe kunt bekeren, toch? Als je kijkt naar het religieuze gedeelte. Of kan dat wel?
Dat kan wel. Dat is een lang proces. En dat is ook echt een serieus proces. Dus daar moet je heel veel voor leren. En dat duurt wel echt een paar jaar. En daar onderga je allemaal rituelen. En dan ben je Joods. Maar in principe word je erin geboren. Mm. En dan ben je Joods. En daar zijn ook weer verschillende perspectieven over. Dus sommige mensen, de soort van strenge Joodse religieuze wetten zeggen, je bent Joods als je moeder Joods is. En als je moeders moeder Joods is, enzovoort, enzovoort. Dus dan gaat het via de moederlijn, zeg maar. En meer progressieve kringen of kringen die niet zo religieus zijn, die zeggen, nou ja, je bent Joods als één van je ouders. Of ze kan ook je vader zijn, zeg maar. Dus mijn moeders moeder is bijvoorbeeld niet Joods. En dan ben
En ja,
zeg maar, volgens de strenge religieuze regels ben je dan niet Joods. Ja. Maar ja,
maar al je andere,
er zitten genoeg Joden in mijn familie om te zeggen dat ik wel Joods ben.
Ja, ja. En wat betekent dat voor jou, Liefnat?
Nou, ik denk dat het even belangrijk is om te zeggen dat voor anderen, als je het hebt over Jood zijn, is het inderdaad vaak of een religie, of het gaat meteen naar de Holocaust, of het gaat naar Israël. Dus zeg maar, als je zegt ik ben Joods, zijn dat de top 3 connotaties of zo die er dan zo opspringen bij mensen. En voor mij is het eigenlijk, ik ben geboren in Tiel. En het begint al goed.
Het bruist in de Tiel.
Oh my god. Zo fun. En in Tiel, ja, wij woonden eigenlijk op een straatje naast een Curaçaos, Antilliaans, Hindoestaans gezin. En daar voelde ik me echt zo vis in water. Dus ik voelde me altijd ook op de basisschool echt wel gezien als de ander. In de context van wie we waren, wat we allemaal thuis deden. Wij zijn niet religieus opgevoed, maar wel met alle feestdagen. Dus supercultureel, seculier cultureel. Dus ja, als je zo in je jeugd, zeg maar, dat die boodschap de hele tijd krijgt van je bent anders, want je spreekt een andere taal, je doet andere dingen. En dat je je meer comfortabel voelt bij mensen die ook van andere plekken vandaan komen, dan gaat dat stukje, gaat een soort van nog meer leven in je identiteit. Mm. Wat is dat dan? Waar kom ik dan vandaan? En als ik het zeg maar in een drieslagje moet zeggen, dan is Jood zijn voor mij is als eerste, zeg maar, de gedeelde geschiedenis met andere Joden, maar met name met mijn voorouders. Dus die komen dan Tunesië en Egypte, dat is waar mijn voorouders vandaan komen. Het andere is een soort kosmologie. Dus het hoeft niet religieus te zijn, maar wel metafysisch. Dus dat gaat veel meer over wat zijn de verhalen eigenlijk over hoe de wereld in elkaar zit. En, waarom zit de wereld zo in elkaar? En dat soort dingen. En dan kijk je, in het Jodendom is de maan heel erg belangrijk. We hebben een maankalender, maar die kijkt ook naar de zon. Dus de zon en de maan, hoe die invloed hebben op de feestdagen. Wanneer dingen worden gevierd. De relatie tot het land bijvoorbeeld, de relatie tot elkaar. Dat hoort allemaal bij, zeg maar, zo'n verhaal over hoe de wereld in elkaar zit. Mm-hmm. En het laatste onderdeel wat voor mij heel erg belangrijk is, het culturele. Dus uiteindelijk, zeg maar, vrijdagavond, Shabbat. Ik ben niet religieus, maar ik vind het een super belangrijk en heel mooi moment waarbij je eigenlijk zegt, oké, nu is de week klaar. We hebben hard gewerkt en nu gaan we echt rust nemen. Dus een stukje radicale rust of zo, dat is een heel Joods concept. Van op de Shabbat is het gewoon even gewoon rust. Even aanplakken.
En is dan voor jou Jood zijn iets wat dus ook eigenlijk altijd heel duidelijk onderdeel van je identiteit. Echt van je, want je hebt nu zulke duidelijke beelden over wat het voor je betekent. Is dat eigenlijk altijd al zo geweest? Of is dat later gegroeid?
Het is absoluut later gegroeid. Want mijn moeder, die komt, ja, die is dan Tunesisch-Egyptisch van haar oorsprong. Ze is niet religieus opgevoed. En ja, we waren, zeg maar, het culturele aspect was heel erg belangrijk. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom heb je eigenlijk twee broden, twee galot bij Shabbat? En waarom zijn die gevlochten? En waarom steek je de kaarsen aan of zo? Ik werd steeds nieuwsgieriger naar, ik ben echt een sucker voor rituelen en symboliek. Dus ik dacht, oh my god, wat is dit? En toen ik later het onderzoek voor mijn scriptie, maar ook in het doula worden en met zwangere vrouwen werken en zo, toen zag je eigenlijk allerlei rituelen, dan die uit Mexico en uit Bali. En je hebt allerlei hele bijzondere dingen die je vrouwen kunt aanbieden. En ik dacht, wat hebben wij nou? Wat hebben de Joden nou?
Oh, toen ben je daar ingedoken.
Ja, ben ik daar enorm ingedoken. En dat geeft heel veel. Omdat je er dan achter komt van, oh, damn. Hier hebben ze het ook al over gehad, maar echt al heel lang geleden. En er wordt nog steeds over gediscussieerd. En zeker als je het hebt over feminisme, dan is er zoveel wat Joods is, wat al zoveel ruimte geeft voor feministische acties binnen het Jood zijn. Wat in de wereld van vandaag een verademing is.
Ja. En Eva, herken jij ook in zeg maar dat het vroeger, nou ja, je zei net al, ik wilde het vroeger niet echt dat omarmen. Niet echt omarmen, maar nu wel, duidelijk. Want je zit bij een Joodse culturele hub.
En ik zeg nu ook, ik ben Joods. Nou ja, dat is best een zoektocht geweest. Omdat vroeger was dat Joods zijn had niet zoveel invulling. Dus dat was eigenlijk best wel leeg. En de enige invulling die het had, was onze familiegeschiedenis met de Holocaust. Of de enige, het had wel iets meer. We deden bijvoorbeeld wel Pesach. Dat is een hele leuke feestdag. Waar ik heel veel van kan genieten. Maar toch eigenlijk vooral een soort van leed en verlies. Wat ook niet echt dan heel erg uitgesproken werd. Maar er wel altijd was. En werd wel op bepaalde manieren heel veel over gesproken. Maar ook weer niet. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar als dat deel van mijn identiteit alleen maar daaruit bestaat, als ik alleen maar Joods ben, en dat heeft alleen maar te maken met een soort van geweld en verlies en moord, dat kan ik niet. Dat hoeft van mij echt niet. En toen ben ik echt wel heel erg actief op zoek gegaan naar, oké, maar hoe kan ik het dan wel invullen? En waar bestaat dat Jodendom dan eigenlijk uit? En ja, toen heb ik ook heel nieuwsgierig geworden eigenlijk. En ben ik superveel gaan leren. En ook andere, ik dacht de hele tijd, goh, wat toevallig. Ik kom de hele tijd allemaal hele leuke mensen tegen. En die blijken dan ook Joods te zijn. Bleek natuurlijk ook dat ik daar zelf heel erg naar op zoek was. Ja. toen ik op de universiteit zat, heb ik twee hele goede vriendinnen gemaakt. Ik dacht van, nou, wat toevallig, die zijn allebei Joods. Maar dat is natuurlijk ook precies wat me aan hun aantrok. Dat ik dacht, oh, wat leuk en wat interessant. En wat doen jullie? En hoe zit dat dan? En oh, goh, wij deden dat eigenlijk ook. Maar werd nooit echt benoemd als Joods. Dat waren ook wel veel dingen. Dus bijvoorbeeld, mijn ouders hadden ook wel een periode dat ze het dan zeiden van, laten we op vrijdagavond met z'n allen gewoon gaan eten met een tafelkleed op tafel en zo. En dat dan even een momentje was. Nou, ik had nooit bedacht dat dan iets Joods was, maar dat zit er dan toch weer in.
Ja.
En eigenlijk doordat ik daar meer over ben gaan leren, heeft het ook die leuke, soort van mooie kant gekregen. En ja,
waardoor het dus iets waardevols is en wat je bent gaan omarmen. Ja, jullie allebei dan. Ja. En kan een van jullie iemand kort iets vertellen over de Joodse geschiedenis?
Ja, het is natuurlijk een mega vraag.
Ja,
dat is voor veel mensen de Holocaust inderdaad een soort van de number one zo ding bovenaan staat. En er is natuurlijk veel meer geschiedenis.
Ja. Nou ja, en dat is ook precies het probleem. Ik wil er wel iets over zeggen. Namelijk dat mensen denken dat de Joden, in veel mensen hun hoofd bestaan de Joden alleen maar soort van tijdens de Holocaust.
Ja.
Slachtoffer van de Holocaust. En verder bestaat het gewoon niet. Maar als je het over Nederland hebt, bijvoorbeeld. In Nederland waren de Joden hier sinds de 13e eeuw, weten we dat ongeveer. Dus echt sinds de middeleeuwen. Dat weten we niet omdat we heel veel Joodse bronnen hebben, maar wel omdat er bronnen zijn die hebben over dat Joden de schuld krijgen van de pest.
Oh,
yay.
Want daar begon het of zo met de Joden de schuld geven.
Nee, dat begon al veel eerder.
Oké, nou, dit is een vraag voor straks.
Maar in Nederland is dat de eerste soort van geregistreerde aanwezigheid van Joden. Ja. Dus voor Nederlandse begrippen begonnen Joden daar en begon ook antisemitisme daar. Maar die twee, zolang er Joden zijn geweest, heeft antisemitisme eigenlijk al bestaan. En dat zie je eigenlijk al in soort van de ontstaansmythe van de Joden. In het Oude Testament gaat al heel veel over dat het volk vervolgd werd. Of de Exodus. Dus dat de Joden gingen vluchten. Dat zijn al de eerste verhalen van Joodse onderdrukking. Maar ook van hoe het Joodse volk zich ontwikkelt. En zich eigenlijk op aarde heeft gezet om
naar richting de vrijheid. Ja. Nou ja, goed, het idee van onderdrukking en naar vrijheid toetrekken of vrij worden is wel een verhaal wat ieder jaar met Pesach wordt herhaald. En eigenlijk elke Shabbat, elke vrijdagavond wordt dat ook weer verteld. Dus het is wel een soort van, het zit in de psyche zeg maar van de ervaring van Jood zijn.
Mm. Ja. Nou ja, daar las ik wel ook iets moois. Oh, iemand schreef van Jood zijn bestaat uit leed en trots. En dat is wel heel plat gezegd. Maar dat zijn ook wel de twee dingen waar ik me soort van het meest mee identificeer. Dus aan de ene kant, antisemitisme heeft bestaan zolang als Joden bestaan. En heeft heel veel verschillende vormen gekend. Maar heeft altijd dus een beetje dezelfde basis. Maar de Joden hebben ook zichzelf altijd staande gehouden. En in diaspora geleefd, dus zeg maar verspreid over de hele wereld, toch dat vastgehouden. De Joden in Nederland hebben hier dus al heel lang geleefd. En in het einde van de 18e eeuw kregen Joden voor het eerst staatsburgerschap. Dat betekent dat ze op gelijke voet stonden met de rest van de rijke Nederlanders. Niet iedereen had dezelfde rechten hier natuurlijk. En daarvoor leefden ze altijd in soort van geïsoleerde communities. Zonder dezelfde rechten als de rest van de Nederlanders. Maar in eind 18e eeuw kregen ze dezelfde rechten. En dat betekende ook dat ze mee konden doen met de samenleving. En konden participeren in de politiek. In soort van maatschappelijke bewegingen. In veel meer economisch mee konden doen. En zeker in de 19e eeuw, zo eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, eigenlijk vlak voor de Holocaust, was er een hele grote Joodse, bijvoorbeeld socialistische beweging. Dat waren Joden die ontzettend geseculeerd waren en heel veel bijdroegen aan de Nederlandse samenleving. Dus het heeft allemaal verschillende gezichten gekend. En toen was er ook antisemitisme. En dat kreeg heel veel ruimte daarna natuurlijk tijdens de Holocaust. En dat is er altijd al geweest. Maar dat is wel belangrijk om te weten.
En Aletta Jacobs.
Toevallig, je gelooft het niet, want vandaag is haar sterfdag. Haar Joodse sterfdag.
Oh.
Dus vandaag 4 af. En dat is haar, haar Joodse sterfdag. Kwam ik toevallig achter toen ik vanochtend de sterfdag ging omzetten naar een Joodse datum.
Oh.
Dus het is wel tof om het in die context even over haar te hebben. Maar ik denk dat als Eva het heeft over eind 19e eeuw, de opkomst van socialistische beweging, maar ook allerlei emancipatiebewegingen, zeker van vrouwen. Dan waren Joodse vrouwen, een aantal Joodse vrouwen zijn echt kopstukken geweest in het zorgen dat wij in Nederland vrouwenkiesrecht hebben. Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts, onder andere in Nederland, maar ook heel erg actief in de vredesbeweging. En
ook heel veel over bodily autonomy en zeg maar zeggenschap over je eigen lichaam, geboortebeperking.
Ja. Alles wat we nu roepen. Dat
alles.
Daar stond zij voor.
Dit gaat heel erg over Nederland, maar als we dat even uitzoomen, dat stukje, en je hebt het over abortus en wat er nu in Amerika aan de hand is. Mm-hmm. Nou ja, goed, de judge die daar natuurlijk hiervoor heeft gezorgd dat überhaupt daar eerst wetgeving was. Die,
oh ja, dat is Ruth Bader
Ginsburg. Ja. Dat was ook een Joodse vrouw. In Frankrijk in 1975, Simone Veil, zij was daar de minister van Gezondheid. Zij is een Holocaust-overlevende. En zij heeft daar de wet om abortus mogelijk te maken. Er doorheen gejast. Dus als je een klein beetje uitzoomt en kijkt naar kopstukken in de feministische beweging, zijn het heel vaak Joodse vrouwen geweest. En dat wordt niet benoemd. En dat is interessant om het straks even over te hebben.
Ik wist het dus ook niet van Aletta Jacobs, maar ik ging naar het Joods Museum, ook mede als voorbereiding. En toen zag ik dat. En toen heb ik daar ook toen pas geleerd dat inderdaad ook in de gewoon de emancipatoire beweging, dat er heel veel Joodse vrouwen waren die daar een grote rol speelden.
En ik nog had steeds dus geen idee. Wilhelmina's, Marjan Saks, mede oprichter van Mama Cash. Er zijn, we kunnen het lijstje afwerken, maar
dus
de vraag
bij de
is waarom.
Golf, derde golf.
Ja, waarom?
Oh,
waarom
en ik zit nu ook te denken, want ik heb ooit eens zo'n documentaire gezien over Dr. Ruth, maar zij was volgens mij
ook Jood. Jood.
Zij was ook zo groot over de sekspositiviteit en zo. Ja,
absoluut.
Maar en als we het hebben, komen er zo allemaal namelijk. Ik denk, ja, die zijn Jood.
Maar er zijn twee dingen aan de hand. Eén, er wordt nergens gezegd dat ze Jood zijn. Het Aletta Jacobs Fonds bijvoorbeeld gaat die website maar doorpluizen. Er wordt niet genoemd dat ze Jood is. Wat heel bizar is, en ik ga me heel erg rustig houden, maar ik zou hier ook echt klamme handjes van
open
kunnen
vragen stellen.
Open vragen stellen.
Waarom moest hij?
Waarom innen jullie geld zonder te zeggen dat deze vrouw Jood was? Nou, dat is een open vraag. Heel goed.
Ja.
Maar als je dan kijkt naar, dit is dan in Nederland, maar een klein beetje uitzoomend naar Europa. Allerlei andere kopstukken. Emma Goldman, vet anarchist. En ga zo maar door. En als je dat dan koppelt aan zeg maar Joodse wet en hoe die eigenlijk de autonomie bij de vrouw legt, alles rondom geboorte en abortus, als ze voor de vrouw ongezond is, dan wel fysiek, mentaal, dus ook mentaal, als zij het niet wil, is er ruimte om abortus te plegen. Er zijn allerlei, zeg maar, in de Talmud wordt heel veel gediscussieerd over vrouwenlichamen. En aan de ene kant natuurlijk door mannen en weet ik veel hoe lang geleden, echt te lang geleden. Waardoor je natuurlijk, daar zit het patriarchaat ook in verweven. Maar er zitten het feit dat er überhaupt over gesproken wordt en dat er kleine loops in zitten waarbij als vrouw in die tijd en ook nu, maar als we het in de tijd zien waarin het geschreven is, ergens onderuit kon komen. En ik zal één voorbeeld geven wat ik waanzinnig intens vind. Maar je kon dus, als je nog bloedt, dan mag je niet met je man vrijen. En in die tijd waren ook huwelijken waren meer verstandshuwelijken. Dus dat was meer sociaal-economisch dan per se liefde. En nou ja, goed, we weten natuurlijk hoeveel vrouwen mishandeling en misbruik er is en was. En er is een wet die zegt, als je een druppel bloed ter grootte van een mosterdzaadje kunt laten zien, dan ben je nog steeds tussen haakjes onrein en hoef je niet geen seks te hebben met je man. Maar natuurlijk een bloeddruppel ter grootte van een mosterdzaadje, dat kan je doen door gewoon een vingerpikje te doen. Dat soort, er werd zeg maar over gesproken, er wordt nog steeds over gesproken. En het is dus niet zo heel erg toevallig dat er zoveel Joodse vrouwen in de feministische beweging terecht zijn gekomen. Religieus of seculier.
Ja, en als we nog even teruggaan naar zo van, goh, waarom weten mensen dat niet? En want ik kan me daar ook heel erg over opwinden. En ik vind het ook altijd heel leuk om te doen van, en weet je, zij was Jood.
Ja. Dat is een soort spel bij ons thuis. Ja, dan komt er weer iemand op tv en dan zeg ik, die is ook Jood.
Die is ook Jood, hè? Nou ja, dat is heel grappig. Maar dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met dat we in Nederland heel weinig weten over wat Joden zijn, waar komen Joden vandaan, wat is dat, Jood zijn, daar is gewoon helemaal geen kennis over. En daar hebben mensen het ook liever niet over. Ik denk, en dit is een hele vrije interpretatie, maar omdat daar zo'n naar verleden aan kleeft en omdat er heel recent een genocide is geweest, die mensen niet onder ogen willen komen. Of dat is ook heel moeilijk om te doen. En dat we daarom maar gewoon nergens over hebben als het om Joden gaat. En dus ook moeilijk vinden om gewoon te benoemen, nou, Aletta Jacobs was Joods, leuk hè? Of op die manier erover te praten. Dus dat eigenlijk een beetje uit het bewustzijn is verdwenen. En eigenlijk dat bewustzijn helemaal over is genomen door de Holocaust, door Israël en door een soort van vaag beeld van wat de religie is. En heel soms, als we het over voetbal hebben, kunnen we het nog over Ajax hebben. En de Joden.
Oh, ja, ook. Ja.
Dus zeg maar, dat zijn de verbindingen die mensen maken. Ja. Maar dat laat eigenlijk zoveel daarbuiten. En dus ook deze hele geschiedenis. En eigenlijk alles wat daar mooi aan is.
En dan door die grote onderwerpen zijn mensen überhaupt al bang om vragen te stellen of het onderwerp aan te snijden. Terwijl daar...
Ja. Nou, ik denk gewoon dat in Nederland, en dat is ook een stukje Joodse geschiedenis, dat na de Tweede Wereldoorlog er eigenlijk, zeg maar, het bewustzijn dat er een genocide is gepleegd hier, minder dan 100 jaar geleden, is gewoon niet ingedaald.
Maar het is ook toen ook eigenlijk niet erkend of er was...
Nee, je hebt gelijk.
Dus, ja, qua dat Nederland kan heel erg doen van, nou, wat waren wij goed.
Nee, het narratief was natuurlijk van het verzet.
En ja, precies.
En niemand zat in het verzet. En dat was, we gaan even geen percentages.
Hier zijn de documenten, dat was wat Nederland deed.
Ja, ja, ondertussen, ik heb wel percentages en cijfers, zeg maar. Voor de oorlog waren er 140.000 Joden. Na de oorlog waren er 30.000 Joden.
Ja.
En
harde cijfers.
Dat zijn gewoon harde cijfers. En
maar ook in vergelijking tot andere landen.
Tot andere landen is hier zeg maar ongeveer het grootste aandeel aan Joden gedeporteerd.
Ja.
Dat is omdat de Nederlanders heel welwillend waren met meewerken. Ja. En
dat komt omdat er heel veel antisemitisme was en nog steeds is, maar ook na de oorlog. Was het er nog gewoon? Als je krantenberichten uit, 46 of zo bekijkt, dan worden Joden nog steeds in allerlei kranten aangeduid als zeg maar minderwaardig of het probleem van de samenleving of wat dan ook. Joden die terugkwamen, die werden met een nek aangekeken kregen. Hun huis niet terug, weet ik veel wat.
Ja, want ze hadden al 4 jaar geen huur betaald.
Ja, dus dan werd je huis uitgezet. Dus het hele idee van, kijk, als je het hebt over Joodse geschiedenis in Nederland, is dat gewoon heel erg belangrijk als context van... mensen zijn heel comfortabel met dode Joden, zoals Anne Frank, die dan ook nog heel, weet je, dat is
een heel veel onschuldig. Daar kan je heel, zo, hè?
Ja, maar die schrijft makkelijk... ook, ja, een soort van, als er ergens een soort van verontschuldiging in zit, ook naar de rest van de samenleving, dan vinden we het allemaal heel lekker om dat zo, om daar aandacht aan te geven. Maar als je kijkt naar, weet ik veel, meer ghetto gedichten in het Jiddisch of zo, die waren helemaal van overlevenden of zo, die zijn helemaal niet zo aardig. Tegen de mensen die dit deden. Zeg maar, de burgers van allerlei Europese landen die Joden hielpen deporteren en zo. Maar dat lezen we niet op school. Want dat is gewoon best wel intens.
Ja, dat is te moeilijk.
Dat is te moeilijk.
Ja, dat is ook niet gezellig.
Daar houden we niet van. En we houden van gezellig.
Nee. Dus,
ja.
Ik denk dat een beetje.
En als we dan antisemitisme... Dit zijn hele duidelijke voorbeelden natuurlijk. Maar als je... laat ik het zo zeggen. Wat zijn verschillende manieren waarop antisemitisme zich kan uiten?
Ja, daar hadden we het even over voordat we hier kwamen. En toen dachten we, gaan gewoon even beginnen met een paar voorbeelden uit ons eigen leven.
Nou ja, als je dat wil delen, dan mag dat zeker, ja.
Ja, willen we heel graag. Nou, Eva.
Ja.
You go.
Nou ja, kijk, dit is natuurlijk wel een hele overduidelijke. Maar ik was vorige week op de Eihallen, of 2 weken geleden. Ik kwam langs een standje en daar was een man. En die verkocht een soort van... medaille of een pinnetje of zo. Het was goud met daarop gewoon een vrij groot hakenkruis.
Holy shit, ja.
Okay. En ik was al een paar keer langs dat standje gelopen. En daarna ging ik even op een terrasje zitten. Natuurlijk helemaal moe van al het leuke shoppen. En ik dacht echt, oh nee, oh ik moet terug. En ik moet daar natuurlijk iets van zeggen. Ik kan dat niet zo laten gaan. Dus toen ben ik teruggegaan. Toen heb ik gezegd, nou, ik vind het eigenlijk heel ongepast dat daar zo ligt... Want het is een symbool van haat. Het is een haatsymbool. En toen zei die man tegen me... Nee, maar dit is geen haatsymbool. Dit zie ik overal.
Wat?
Nou, daar heeft hij gelijk in.
Ja, je ziet het ook overal. Je ziet het in de metro, je ziet het in de trein.
Ja.
Maar, en toen dacht ik... Oh nee, ik sta tegenover een nazi. en toen zei hij nog van... Ja, nee, maar weet je, het was van mijn familie.
Oh. Dat maakt het niet beter, meneer.
Nee, dit maakt het al helemaal niet beter. Dus het was gewoon één grote nare... Ik heb toen ook niet gezegd dat ik Joods was. Ja, ik dacht echt, ik hou mijn mond. En toen ik was er dus iets van te zeggen. Toen kwam er nog een vrouw bij me staan. Die zei, die stond me bij. Die zei eigenlijk van ja, dat ik vind het ook echt niet kunnen. En toen we wegliepen, toen verluisterden ze naar me. Fluisterden ze... Hey, ben je Joods? En toen zei ik ja. Toen zei ze ja, ik ook. Mm. Wat we dus alleen maar tegen elkaar zeiden.
Ja, omdat
het gewoon onveilig voelde.
Ja.
En omdat ik echt, ja. En dan word je dus heel duidelijk geconfronteerd met mensen die gewoon heel erg comfortabel zijn met symbolen die staan voor zeg maar de ergste antisemitische criminele daden in de geschiedenis.
Ja.
Dus dat is nog steeds, bestaat gewoon nog steeds in onze samenleving. Je ziet het op veel plekken. En ik bedoel, je ziet op veel plekken haken kruisen. Dus dat is een manier waarop het gewoon duidelijk voorkomt.
Mm.
En ik denk dat mensen daar dat toch niet zo inzien dat dat zoveel voorkomt. Want het was ook al 3 uur later dat ik terugging naar dat steentje. Zeg maar.
En dat lag er nog
steeds. En het lag er nog steeds, ja. En niemand had er wat van gezegd.
Ja. En?
Ja, die ervaringen. Eva zat toen op de app. Ja. Van, ik heb dit gezien, wat moet ik doen?
Ja.
Shit. Dus toen, ja, dat doen we wel heel erg vaak met elkaar. Zeg
het is
maar.
Ook zo kut dat je dat dan als Joods mens zelf, ja, daar dan wat van moet zeggen.
Ja, want er liepen ook nog mensen voorbij en die staken hun duim naar me op. Toen dacht ik, oké,
okay,
ja. Ik sta hier dit te doen, zeg maar. Ja. En ik vind het eng.
Ja. Ja.
Nou, ik heb 2 voorbeelden die ik wel kan noemen. Nou, eentje was dat we zouden dit gesprek een paar dagen geleden opgenomen hebben. En toen kwam ik net thuis. Ik woon nu op Scheveningen en ik fiets dat stukje langs de Scheveningse bosjes richting Den Haag. En dat hangt helemaal vol, echt elke week, met allerlei racistische stickers. Maar ook heel veel antisemitische stickers.
Mm-hmm.
En die dag daarvoor, die avond, was ik teruggefietst. En toen was er gewoon een stukje I love Hitler.
Oh,
met een I hartje en dan Hitler, zeg maar, zonder de I en de E.
Om het even leuk te stylen.
Ja, heel goed gestyled was het. Maar ook Duitsland, über alles. En allerlei andere echt meuken waarvan echt het bloed ging stollen.
Mm-hmm.
Nou, die haal ik er dan af, maak ik foto's van. En daar wordt ook geregeld overheen geplakt. Dus ik voel me daar niet helemaal alleen in. Ja. Maar ik denk wel, er fietsen zoveel mensen langs en dat valt niemand op. Ik word gewoon helemaal, zeg maar.
Ja, of dat ze fietsen langs en ze registreren het, maar ze doen niks. Zoals wat jij dan had bij dat hakenkruis.
Maar dat is het dus. Dus je hebt 1 antisemitisme en 2 wat wordt er aangedaan.
Ja.
Hoe voel je erbij? En het andere voorbeeld had ik een tijdje terug. Zat ik in een cafeetje op Scheveningen. Heel, heel leuk surfcafeetje. En toen stond opeens een man op. Die zat aan een tafel. En die zat aan een tafel met allerlei andere, nou, gewoon gasten. En die stond op en die had gewoon een weermacht of zo uniform aan. En ik schrok heel erg, want het waren, ja, en met, zeg maar, met boots en al. En hij stond daar zo en ik keek om zich heen. Haha, dit is niet hoe het eruit ziet. En ik zo, huh? En die man loopt weg en die hele groep loopt weg. En ik heb echt een knoop in mijn buik. En niemand doet wat. En ik bevroor. En de café, de barista loopt naar de tafel en haalt daar het verkleed kleding plasticje van de tafel. En er staat op World War II German Soldier. Dus echt waar de grond viel onder me vandaan. En nog steeds niemand die wat deed. En die mannen stonden, die liepen buiten een beetje heen en weer op Scheveningen. Nou, en ik had het gewoon niet. En dit is echt wel vaker gebeurd dan dat ik gewoon niks doe, ook voor eigen veiligheid ook. Maar ik kan niet meer.
Nee.
Zeker sinds we OIV en OIV Act zijn begonnen, is het gewoon, ik heb nul tolerantie tegen racisme en tegen antisemitisme. Dus ik ging erop af met mijn mobieltje zo vanuit de heup gefilmd.
Ja.
En ik heb een open vraag gesteld van, waarom heb je dit aan?
Ja.
Wat ben je aan het doen?
En wat was het antwoord?
Kwam super lacherig antwoord van, ja, dat vinden we gewoon leuk. En ik heb dat pak van hem gekregen. En er stonden echt 8 mannen omheen. En ik zo, huh? En het voelde een beetje zoals locker room talk. Weet je wel, dat is een beetje zo, ik kan het niet uitleggen.
Oh, lollig.
Ja, lollig, maar er is iets, zeg maar. Weet je wel, zo.
Ja, ze weten dat ze het onveilig maken. Dat is dat sfeertje.
Exact dat sfeertje. En toen werd hij boos dat ik hem aan het filmen was. Want hij wilde niet dat het op het internet kwam. Toen zei ik, ja, omdat je een nazi-pak aan hebt.
Ja.
Of zo is dat het. En ik heb het daarna op het internet gegooid. Natuurlijk. Toen heb ik mijn telefoon uitgedaan. Toen heb ik doorgevraagd. En toen zeiden ze, nee, het is vandaag een hele speciale dag. En daarom doen we dit. En het is gewoon heel leuk voor ons. En zo verkleden wij ons. En toen had je nog meer dat gevoel van, what the fuck is hier aan de hand?
Ja.
Nou, toen zijn ze weggegaan. Toen ben ik echt hyperventilerend in elkaar gestort. En gewoon omdat je, en dat is zo bizar, maar er gaat gewoon iets door je heen. Wat niet per se van mij is. Ik heb helemaal geen holocaustgeschiedenis in mijn familie, dat ik weet.
Mm.
Maar het is gewoon het collectieve verhaal van gewoon haat tegen Joden. Dat
ja.
Want er liepen allemaal mensen langs. Hè. Het is gewoon een zaterdag op Scheveningen. Dus
en ook niemand.
Niemand zei wat. Niemand kwam bij me staan. Niemand kwam bij me staan, ook uit veiligheid. Er waren 8 grote mannen die om me heen stonden. Pas toen ik binnen was, kwamen ze naar me toe. En iedereen was ook gechoqueerd.
Ja, want ook je zegt net dat die barista of iemand in het café, die had het, dus je was niet de enige die dit wist.
Nee, maar ze kwamen ook naar me toe en ze moesten huilen. En het was allemaal heel erg heftig en zo, maar niemand kwam bij me staan.
Jezus.
En toen hebben we gegoogeld wat voor dag het was. En het was de sterfdag van Hitler.
Godverdamme. Ja.
Dus zo op die manier kun je dat tegenkomen. En op een trein terug van Duitsland was er een man met zo'n 15 centimeter groot hakenkruis getatoeëerd op zijn arm.
Holy
en een
shit.
Andere man, ik had voor het eerst mijn Davidster kettingje om, die de hele tijd ernaar zat te staren. En toen ik de trein op ging, aanranden. Toen ik de trein op... je hebt het.
Wat een ontzettend onveilig,
verschrikkelijke verhalen.
Ja.
En hoe... Ja. Hebben jullie een soort van support system? Want jij zegt net al van ja, dan app ik wel. Hoe is er een manier om hiermee om te gaan? Of wat? hoe sla je jezelf in hemelsnaam je dag door als dit gebeurt? En je week en je maand en je jaar?
Ik denk dat zo OIVX eigenlijk is ontstaan. Dus het is ontstaan omdat we een statement rondom George Floyd toen naar buiten hadden gebracht als Joden. Maar daarna is het echt een appgroep geworden waarbij we met elkaar... eigenlijk wel dagelijks over dit soort dingen hebben. Iemand maakt wel iets mee, elke dag.
En inchecken, support geven.
Ja. En we proberen ook dan ook navolging te geven. Dus oké, Eva is erop afgestapt. Wat is de volgende stap? We gaan de eihallen contacteren.
Oh, ja.
Die krijgen gewoon een officiële brief. En als het moet via meldpunt discriminatie en racisme Amsterdam. Die zijn echt supergoed. En zo hebben we dat al een aantal keer gedaan bij een aantal plekken waarbij dit is gebeurd.
Ja.
Dus we proberen daar met elkaar dan een volgende stap in te bereiken.
En dan voel je natuurlijk ook een stuk minder machteloos, hoe machteloos het ook is. Dan kan je iets doen.
Ja, iets doen is heel fijn.
Ja.
En soms is het antwoord ook bij elkaar komen en lol hebben.
Ja, ja, heel erg. En dat is ook terug naar wat ik aan het begin zei, zeg maar. Je kan hier natuurlijk soort van inzakken. En soort van, je kan het overal zien. Je moet er ook een stapje van terugnemen, inderdaad. En het soort van de leuke dingen die aan Joods zijn verbonden zijn ook doen. Anders dan dat, ja.
Anders is het alleen maar zwaar.
Anders is het alleen maar zwaar.
Ja.
En de leuke dingen zijn superleuk.
Ja. En als jullie nou een ervaring met antisemitisme delen met niet-Joden, of in het algemeen antisemitisme op tafel gooien, wat is dan een reactie die je daarop krijgt?
Dit vind ik een van de meest pijnlijke dingen. Omdat de reactie die je van veel niet-Joden krijgt... In de beweging hangt het er heel erg van af, zeg maar. Of je met mensen spreekt waar je al een vriendschapsband mee hebt. Zeg maar een vertrouwensband. Dat is echt anders dan mensen waarbij je dat nog niet mee hebt.
Mm-hmm.
Maar wat mij betreft is het echt super hard werken om gehoord te worden. En dat er, zeg maar, het idee dat mensen niet zoveel over Joden weten, dat wordt bevestigd door ook dat er niet zo heel veel zin is om je naar je te luisteren, naar het verhaal.
Ik denk ook dat veel mensen niet zo goed weten hoe antisemitisme eruit ziet.
Mm-hmm.
En dat het überhaupt nog steeds bestaat. En dat er daarom ook inderdaad een beetje een soort van terughoudendheid of een desinteresse is van, ja, is dat nou nog wel een probleem? Omdat toch soort van is vergeten van hoe dat er eigenlijk uitziet in het Nederlandse bewustzijn.
Ik denk dat. En dat mensen dus... mensen denken dat antisemitisme niet zo'n big deal is. Maar ook in het debat zijn Joden ook wit geworden en ook agressor. Dan krijgen we Israël
Dat
om het hoekje komt kijken. En dus er is heel vaak, als je zegt, hey, dit heb ik meegemaakt, dat het dan is, ja, maar wat loop je te zeiken? Want ik heb jou nog niet gehoord over Israël of zo. Dus er wordt een soort van... er is een soort voorwaardelijkheid om je verhaal daarover te kunnen doen.
Moeten we nog even een soort context geven over Israël? Voor mensen die misschien niet weten hoe het zit.
Zeker,
in Israël. Ja, ik laat het graag aan jullie over. Want ik denk dat jullie daar meer in zitten. Ik bedoel, ik weet wat er aan de hand is. Want in Israël heb je dat zijn de Joden dan, toch? Of Israëlieten? Ja, zie je, daar ga ik al.
Nee, leg het maar niet uit.
Sorry, nou, graag.
Wat ik denk dat goed is om ten eerste te benoemen, is dat dus de vraag over Israël vaak als een van de eerste vragen gesteld wordt. Mm-hmm. Als je het over Joden hebt. Dus dat het dat je als, ik ben een Nederlandse Joodse vrouw. Als ik zeg, oh ja, en ik ben Joods, dan komt vaak de vraag, oh, hoe zit dat met Israël? Oh, wat vind je er eigenlijk van? En de Palestijnen dan? En dan denk ik, ja, dat zijn natuurlijk goede vragen, hele moeilijke vragen, maar waarom zijn dat de eerste vragen die je stelt? Dus dat is eigenlijk altijd het eerste wat ik over Israël wil benoemen is, waarom stel jij de vragen over Israël? En hier snap ik dat de vraag gesteld wordt, maar in heel veel contexten, wat Liefnat ook al zei, van als je het over antisemitisme wil hebben, als je het over Joodse cultuur wil hebben, als je het over de Joden in Nederland wil hebben, dan hoeft de vraag over Israël niet gelijk gesteld te worden. Maar goed, dat gezegd hebbende.
En dan bedoel je met de vraag over Israël is, wat vind jij daarvan? Toch? Ja, niet zeg maar.
Het en is dat een soort van antwoorden eerst. Ja. Je moet eerst een soort van zeggen, ja, daar ben ik tegen.
Maar
of
ik
zo.
Denk dus dat we ook wel echt wel luisteraars hebben die niet snappen waar wij het dus nu over hebben. Ja. Dus wat überhaupt
Israël
is.
Ja. Ik denk niet dat we over Israël, dat het onderwerp van het gesprek moet worden.
Niet.
En ook niet politiek Israël. Maar ik denk dat er in Nederland een conflatie is tussen Joden en Israël. En daarmee bedoel ik, als je zegt het woord Jood, dan betekent dat in de context van vandaag heel vaak, oh Israël. Want Israël is, de homeland of the Jews. Of in ieder geval, dat is na de Tweede Wereldoorlog is dat opgericht in 1948. En voor heel veel Joden, ook in Nederland, is dat idee van dat er een plek is waar ze veilig zijn.
Ja.
En ik denk dat
daarvoor
belangrijk
is het ook
is.
Opgericht. Ja, en daarbij profileert Israël.
Er is een vraagteken erachter hoor, ik weet dat niet.
Het profileert zich als een Joodse staat. Dat is belangrijk om te zeggen. Ja. Dus zeg maar.
En hoe het is opgericht of waarom en welke lijntjes daar allemaal in meespelen.
Is een andere podcast.
Dat is echt een andere podcast. Want dat is echt wel next level ingewikkeld. En ik denk dat we gewoon heel helder kunnen zeggen dat de rechten van Palestijnen dagelijks worden geschonden door Israëlische bezettingspolitiek onder andere. En dat we daar absoluut op tegen zijn. En dat elke weldenkende linkse persoon zeg maar voor mensenrechten is en daar dus tegen. Maar in de context van de gesprekken die je zou kunnen hebben in de antiracisme of in de emancipatiebewegingen, intersectionele bewegingen, is Israël een soort poortje waar je doorheen moet springen.
Je moet eerst even bewijzen van.
Je moet eigenlijk wat ik net zei.
Je moet bewijzen dat je de Palestijnen niet dood.
Precies wat je.
Ja.
Precies
nou, dat.
Precies wat je net deed.
Ik deed het net en terwijl ik het deed dacht ik,
ik zit het weer te doen.
Ja.
Maar je hebt het wel goed gedaan.
Ja. Oh, dankjewel.
Nu kunnen we met je praten, want nu weten we dat jij de goede kant bent. Dat is toch eigenlijk wat de mensen willen.
Dat duurde wel een uur. Nee, maar dat is en kijk, het klinkt nu een beetje plat, maar het is echt. Iedereen, kijk, we hebben het er vaak over gehad. We hebben het er ook vaak over. Bijvoorbeeld ook in een podcast met Pakkas de Zwijger of wat dan ook. En je krijgt er heel veel shit. Ik heb het daarover echt veel shit over me heen gehad. Maar als je erover nadenkt wat het met ons doet. De hele tijd als je wil zeggen, als je bijvoorbeeld een verhaal wil vertellen, dat je die stickers dan weer overal ziet. Of dat je al die dingen die we net noemden. Maar dat het voordat je hebt gezegd dat je inderdaad, zoals Eva zei, Palestijnse kinderen niet dood wil of zo. Ja. Dat je dan pas mee mag praten.
Ja.
Daar zit iets heel naars in.
Ja.
Want als je onderdeel bent van een linkse beweging en van een intersectionele beweging, dan mag je ervan uitgaan dat je voor mensenrechten bent.
En dat het voor zich spreekt.
Dat dat voor zich spreekt. Je bent niet voor dictaturen, je bent niet voor bezettingspolitieken, nergens.
Ja.
En dat is logisch. Dus het feit dat je dat aan mij gaat vragen dit is een beetje glad ijs, maar er is een antisemitische troop. Dus een antisemitisch beeld van dubbele loyaliteit die ontzettend oud is.
Mm-hmm.
Dus Joden worden altijd gezien als, oh, maar waar ligt je echte loyaliteit?
Ja.
Dus dat was ook al, deze troop bestaat voor de oprichting van de staat Israël. Dit is niet iets nieuws voor ons. Om mee te dealen.
En voor de verduidelijking, die soort van dubbele loyaliteit is dus van ligt die eigenlijk stiekem bij jouw eigen volk, de Joden, of bij ons, bijvoorbeeld de Republiek der Nederlanden.
Ja.
Of
ons, de intersectionele beweging.
Beweging. Of,
gewoon de mensen
ons,
met wie je
de
spreekt,
Romeinen.
Die, ja.
Zo oud is die eigenlijk.
Ja.
Dus. Maar dat is dus wel heel erg dat in veel gesprekken is het toch gewoon heel vaak. Wij en de ander met wie je dan. Dat is de tweedeling die in jullie gesprekken vaak wordt gemaakt. Dus door de mensen met wie je in gesprek bent.
Ja, en er is ook een er is een wantrouwen. Er is eerst een wantrouwen.
Ja.
En we hebben op een gegeven moment met de groep, met OIVX, hebben we er heel erg over nagedacht van wat moeten we daarna mee? Want er zijn steeds een reactieve mode. Steeds moeten we zeg maar zeggen, nee, dat zijn we niet.
Ja.
Zo. Maar tegelijkertijd voel je daar ook heel erg raar bij. Want je weet ook dat zeg maar de vraag over politiek van een staat en zeker bezettingspolitiek van een staat in de wereld, dat absoluut gesteld moet worden en dat daar ook over gesproken dient te worden. Maar als een Jood, alleen een Jood, die vraag krijgt over Israël en de hele tijd, en anders mag je niet meedoen, daar zit een verschil. Maar op een gegeven moment hebben we toch besloten dat we dat we eigenlijk onze grondbeginselen online gaan zetten. En dat hebben we gedaan en daar hebben we heel lang over gehad, want zeg maar 3 Joden, 36 meningen. Dus dat was echt...
We hebben er echt letterlijk 2 jaar over.
Ja, we hebben en dat is echt heel goed. Iedereen moet het lezen. Maar zelfs als we het hebben, worden we aangesproken op dat we... Nou goed, en daar wil ik helemaal... Dat is echt weer een andere podcast. Maar dat we ontzettend zionistisch zijn of ontzettend anti-zionistisch. Maakt niet uit.
Van allebei de kanten.
Maar iedereen heeft een mening.
En zionistisch betekent?
Zionistisch betekent, dat heeft... in de volksmond van de intersectionele beweging zou je dan zeggen dat je voor de staat Israël bent, inclusief bezettingspolitiek. Maar dat is niet de betekenis van het woord zionist.
Dit vind ik dus allemaal, dit is ingewikkeld.
Ja.
Er zijn zoveel woorden en er wordt zoveel op één hoop gegooid. En dat klopt gewoon niet om dat allemaal aan elkaar te linken. Maar dat doen mensen dus wel de hele tijd.
Ja.
Mijn antwoord
je bent Joods en dus dit en dus vind je dit en dus...
Ja. Maar ze weten niks. Ik bedoel, we weten niks. We hebben geen kennis over zeg maar het Jodendom, wat Joods is. We hebben dan de Holocaust dit en Israël dit. En dan daar...
Oh, je bent Joods, wat vind je daarvan?
Ja,
en eerst
precies.
Moet je je bewijzen. Ja. Zou je dan kunnen zeggen, er is een soort omslagpunt waarop Israël kritiek wel degelijk antisemitisch wordt?
Ja, die is heel simpel. Dat is namelijk als je antisemitische tropes toevoegt. En een trope is weer een beeld. Dus bijvoorbeeld, Joden zijn... zijn de poppenspelers achter de schermen. Of Joden zijn de duivel met hoorntjes. Of ze drinken kinderbloed. Dat soort dingen.
Maar dit gaat echt jaren terug. Hè? Want ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken... Hè? Zijn er mensen die dit denken, die dit zeggen, die dit vinden?
Maar... Oh, ja, nog steeds.
Ja, precies, maar nog steeds. Dit leeft nu heel erg.
Okay.
Ja.
Het idee van het bloedsprookje, blood libel, dus dat Joden kinderbloed zouden gebruiken om matzes voor Pesach te maken.
Mm-hmm. Dat... Nee, oh wow, oké.
Okay. Ja.
Is, oh god.
Ja.
Wat een...
Okay, dus ja, antisemitisme kent heel veel gezichten, maar in de middeleeuwen en de renaissance was het ontzettend christelijk. Ja, hallo christelijke kerk.
Ja.
Het was heel erg christelijk.
Ja.
En je ziet overal in Europa, maar we kunnen het voorbeeld nemen van Simon van Trent. En dit was een jongetje van 2, geloof ik. En die was op een gegeven moment vermist en die is doodgevonden. En de Joden werden daarvan beschuldigd in Trent. En toen werden ze, of een heel groot deel daarvan... We werden gemarteld en gefolterd totdat ze zeiden, ja, we hebben het gedaan. Mm. En wat door heel Europa steeds terugkomt is het bloedsprookje. Joden gebruiken bloed van christelijke kinderen voor hun duistere rituelen. Uiteindelijk zijn de Joden ook uit Italië verdreven. Nou, dan heb je in 1492, dat is een bekende datum voor de verdrijving van de Joden uit Spanje en Portugal. Nou, ik was net, dus vakantie was in Andalusia, waar dus de Joden zijn verdreven. En dat zie je eigenlijk in heel Europa. Dat er dus overal de hele tijd jodenhaat is in allerlei vormen. Maar het bloedsprookje en de christelijke grondslag daarvan was heel sterk.
En ook in de complottheorieën.
Ja, het bloedsprookje.
Die nu gaande zijn rondom bijvoorbeeld corona.
Ja.
Zit het ook weer.
En dat is de QAnon, toch? Zo heet het in Amerika. Dat is daar dat zit daarin.
Dat zit daar.
Bloedsprookje.
Dat zit er ook in. Maar er zit ook in dat Joden de macht hebben. De kabaal, de achter de schermen, de wereld naar de kloten helpen.
Want dit was, Thierry Baudet heeft vorige week of zo nog iets gedeeld op Twitter over een antisemitistisch ding. Hij heeft gewoon op Twitter dat lopen bevestigen.
Ja, hij is ook een antisemiet.
Ja, heel duidelijk.
Ja.
Je kan ook een Joodse vriendin hebben en antisemitisch zijn.
Ja, dat kan.
Blijkt dus.
Dat is mogelijk.
Ja.
Maar en bijvoorbeeld ook uit onderzoek recent bleek dat de FVD veruit de grootste percentage tweets en dergelijke repost van antisemitische accounts.
En dat eigenlijk op die manier super normaliseren. Vooral online wordt dat dus echt super genormaliseerd en heel erg verspreid. En het is een soort van taalgebruik met antisemitische ondertonen en ideeën over Joden of een soort van vage globale elite die dingen.
De globalisten.
Dan hebben ze het dus over Joden.
Ja, dat zijn codenamen.
Ze het vaak over Joden. En er zijn mensen die niet weten of snappen dat dat over Joden gaat. Maar er zijn dus een groep mensen die echt heel duidelijk wel weten dat het over Joden gaat. En daar kwade bedoelingen mee hebben.
Ja. En de mensen die het niet weten, die doen er wel degelijk aan mee. En die verspreiden het ook weer door. Ook al zijn ze.
Ja, dat zijn dan meer soort. Dan gaat het over de ruggen van die mensen. Maar die weten dan niet per se dat het daar vandaan komt. Maar ze zijn net zo hard deelgenoot ervan.
Ja, ik denk dat in Nederland er echt wel een probleem is. Wat Eva zei, van dat we niet zoveel weten over Joden, maar dat we ook heel weinig weten over hoe antisemitisme er eigenlijk uitziet. Mm. En dat je dus dingen krijgt zoals. Dus het zijn niet alleen maar, zeg maar. Ook zijn het heel veel mensen die dit dan delen, die niet antisemiet zijn, want dat willen ze helemaal niet zijn, want ze zijn gewoon vredelievend, weet ik veel wat. Maar die dat dan toch gaan delen, omdat ze niet weten dat met de elite en de globalisten, et cetera, de Joden wordt bedoeld.
Ja.
Maar er zijn gewoon ook de Volkskrant bijvoorbeeld. En met de Maurice de Hond cartoon, weet ik veel, ja, een jaar geleden of zo, als master puppeteer.
Ja.
En dat er dan een excuus komt van, ja, dat was een weekend.
Een illustratie waarbij hij zo werd geportretteerd.
Ja, precies, als een poppenspeler die achter de schermen dan iets aan het bekokstoven was.
Ja.
En los van het artikel of wat dan ook, is dat beeld is klassiek antisemitisch.
Ja. Ja.
En het excuus van de Volkskrant was, dat was in een weekend. En de redacteur die wist dat niet, die was te jong of zo. Weet
de
ik
stagiair.
Dus,
ja. Zo, een dergelijk verhaal.
In het weekend
werd
zetten we alleen stagiairs op de zoiets. Krant. Ja, dat weet ik.
Maar het is dan eentje. Maar er zijn er echt wel meer dan dat. En ik wil er nog wel twee noemen als dat,
ja, tuurlijk,
als dat
ja,
kan.
Ja.
Gewoon om het echt even
concreet
te maken. En hoe bizar dat dan is. Er is gewoon een gebrek aan kennis.
Ja.
En dus tiert het welig. Je hebt, Tijn Tauber, die een tijd geleden is een soort.
Hij is een soort van wellness.
Wellness guru. Ja. Die de protocollen van de Elders of Zion, zeg maar het antisemitische handboek ongeveer, aan het promoten was rond kerst. En die zei, ja, die werd er uiteindelijk op aangesproken. En die zei, nou, maar dat wist ik helemaal niet. Nou, dat weet ik echt niet. Nou, oké. Okay. Ik rol met mijn ogen hier in mijn oogkassen. Echt.
Ja.
Nou ja, dat.
Maar het is dus ook, sorry, ik onderbreek je heel
maar
kort.
Maar heel veel mensen zijn het aan het.
Het is dus ook het gebeurt. Dan zeggen mensen, yo, dat is heel erg antisemitisch. En dan is het elke keer, dat wist ik niet. Terwijl dat kan niet altijd natuurlijk zo zijn.
Ja, maar mensen komen daar stelselmatig mee weg.
Precies.
Ja. En er wordt niet genoeg lawaai gemaakt in de beweging.
Ja.
Omdat het dus zo genormaliseerd is. Mensen vinden het gewoon niet erg genoeg.
Maar ik denk misschien niet dat mensen het niet erg genoeg vinden. Want als je soort van echt erin gaat duiken van wat het effect van dat soort beelden is. Wat de geschiedenis ervan is. En wat het met mensen doet. Dan denk ik dat mensen het heel erg zouden vinden. Maar dat is kennis die mensen niet hebben. Dus ook die voorkennis van bijvoorbeeld hoe dat soort beelden en ideeën werden gebruikt om de Holocaust te legitimiseren of om überhaupt in de geschiedenis verdrijving of vervolging van de Joden te legitimiseren in allerlei instanties. Het is niet dat Hitler zei, hey, de Joden zijn kut, laten we ze vermoorden. Nee.
En dat iedereen toen opeens dacht, oké, dat was natuurlijk jarenlang.
Ja, dat was allemaal beeldvorming wat er eigenlijk bij kijken komt. Dus soort van dat zijn onbewuste processen van hoe bepaalde groepen worden gezien. En dat kun je daarmee aansporen. En ik denk dat dat stukje heel erg mist. Dus dat je denkt, ja, maar wat maakt het nou uit? Eén zo'n cartoon of god, ja, hij wist het niet, hè, zo'n boek. Nou ja, terwijl.
Maar ja, als je het allemaal naast elkaar legt, en dan kan ik het voorbeeld geven van de Nationale Racisme Quiz die er toen op tv was, wat echt fantastisch was, die ik met heel veel plezier heb gekeken. Maar, en ik weet nog dat Piet Hoe daar ook in zat, zeg maar in de jury, dat eindelijk ook anti-Aziatisch racisme werd benoemd. En hoe belangrijk dat was, maar dat in die er was geen vraag over Joden. Joden waren ook niet een categorie als ze gingen kijken naar hoeveel mensen van kleur zitten er, zeg maar, in besturen of directies of zo. Jood zijn was helemaal niet. Het kwam helemaal niet aan de orde. Het
wordt dan gezien als wit
als
mensen.
Wit, ja. En dat is. En ja, ik heb een witte huid. Dat kan niemand zien, maar dat kan ik gewoon nu vertellen. Maar inderdaad, die privileges zijn tijdelijk, één. En ten tweede, je bent nog Joods. Dus dat heeft allerlei implicaties. En dus dingen zijn niet zo simpel, zeg maar. Maar stelselmatig zien wij of ervaren wij dat of ze zeggen, nou, ze weten het niet over de Joden bij de Volkskrant. Nou, ze vergeten de Joden bij de racismequiz. Dit staat helemaal niet. Het is een soort blinde vlek die helemaal niet. Die staat helemaal niet op de agenda, zeg
ja,
maar. En nou de vraag is een beetje.
Ons, ja, wij hadden dit ook. Ja. Ik ben heel blij dat jullie dit nu. Want ja,
maar de vraag is. Wil je wel
wat doen we
de vraag is?
Nou, de vraag. Nou, ik geef nog één voorbeeld geven. Ja. Want die gaat echt over feminisme. Nou, in de Women's March, fantastisch. In hun logo zit een bliksemschicht. En dat is gewoon de bliksemschicht van de SS. In een aantal. Ik heb hem. Mijn vriend heeft hem. Mijn lief, mijn man. Oh god.
Hey.
Die heeft hem gefotoshopt voor me. Met twee bliksemschichtjes. Dat is gewoon het SS-logo. Dit is de Women's March verteld door een vrijwilliger, een Joodse vrijwilliger in hun team een aantal jaar geleden.
Ja.
Ik weet niet even hoeveel, twee of zo, ik noem maar wat. En daar is toen niks mee gedaan. Dat staat ook nog altijd op ons lijstje, op ons to-do-lijstje om daar navolging aan te geven.
Ja.
Gewoon in een gesprek. Maar het hele idee dat je een SS, een half SS-logo in je als logo.
Gewoon dan zelfs als je denkt, nou, dat valt wel mee. Dat idee.
En als
is
een Joods
al,
iemand zegt, dit is offensive.
Ja,
want het is,
haal het weg.
Ja, en dat gebeurt dan niet. En dat zijn allemaal kleine dingetjes waarbij we gewoon heel veel moeten praten met mensen. En dat doen we ook echt. Dus zeg maar, dialoog en gesprek aangaan is het allerbelangrijkste. En daar willen we echt tijd voor uittrekken. Maar de grote vraag die daaruit.
Nou ja, ik wil er nog wel één ding over zeggen. Ja. Namelijk, zeg maar, ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n bliksemschichtje in je logo terechtkomt, hè, zeg maar. En dat daar geen kwade bedoelingen achter zitten. Maar het is inderdaad een soort van de reactie op als iemand er wat over zegt. Dus oké, ik kan me minder goed voorstellen dat een pinnetje met een hakenkruis zomaar. Maar zo'n logo, ja, dat ik kan me voorstellen dat je dat niet aan elkaar verbindt, zeg maar. Maar als iemand er wat over zegt, dan om het dan serieus te nemen.
Hè. Ja.
En dan, ja, dat is eigenlijk ook misschien het antwoord op de volgende vraag. Maar
hoe fixen we dit?
Dat is een hele grote vraag. Ja. Nou ja, vanuit ons gezien, vanuit niet-Joden gezien, luisteren.
Nou ja.
Want als ik het zo hoor, wordt er dus niet geluisterd. En er wordt al helemaal niet op geacteerd. Maar het is eigenlijk ook meteen een soort van, valt al mee. Of,
ja. Nou ja, het eerste en wat ik heel interessant vind om bij mezelf te merken is dat ook nu ik hier zit en deze dingen zeg, denk ik gelijk bij mezelf, oh ja, daar komt ze weer hoor, met haar holocaust en haar antisemitisme en het is allemaal weer zo erg, wat een zeikert.
Dus ook jezelf serieus nemen.
Ja. En dat is wat ik denk ik van mijn omgeving heb geleerd, van nou ja, dat daar moet je maar niet al te veel over praten, want dat dus alleen al die reactie, als degene om me heen tegen wie ik dat zou zeggen, die ook bij mezelf zouden kunnen wegnemen, dus dan gaat het erom inderdaad met interesse luisteren, soort van vragen van goh, hoe zit dat? En ook geloven als Joden iets vertellen. En als Joden zeggen dat iets antisemitisch is.
Ja.
Dat serieus nemen en daarop handelen. Ik denk dat gevoel bij mij al heel snel weg zou nemen dan. Maar dat, ja.
Ditto. Ja, ik denk luisteren en ons geloven. Want Er is een mechanisme wat ik heel veel zie gebeuren, met name in de beweging, dus de intersectionele beweging. En dat is dat mensen of één Jood pakken of een Joodse organisatie, wiens naam ik niet zal noemen, en zeggen, dat is de mening van de Joden. Dus zeg maar, daar ben ik echt tegen. Dus zeg maar, één organisatie pakken die het misschien niet zo goed aanpakt of wat dan ook. Of die problematische uitingen heeft, of op het vlak van racisme of intersectionaliteit gewoon niet goed meeloopt, of die antisemitisme, hoe zeg je dat, weaponizen, dus inzetten om, dat is nog wel moeilijk, dus dat je roept, oh, dat is antisemitisch.
Bedoel je zeg maar,
nou ja, bijvoorbeeld zeg maar antisemitisme inzetten om moslims te bashen. Dus om te zeggen, dat doet Thierry Baudet ook en Geert Wilders doet dat ook. Die zeggen, alle moslims zijn.
Nou ja, hoef je ook niet te zeggen wat.
Oh, ja, dat is wat ze dan zeggen. En daarom.
Oh,
zo bedoel je het.
Oh, oké. Ja. Dus je moet. Dus dat is de slechte groep, want ze zijn antisemitisch.
Ja,
bijvoorbeeld. Dus daarom zijn we. Oh, oké. Okay.
Ja, maar ik. En dat is een hele goede. En ik bedoel juist ook als er als er Joodse groepen zijn, er zijn ook Joodse groepen die bijvoorbeeld antisemitisme gebruiken ook.
Bedoel je, stel ik zou, zij zeggen iets en ik heb daar commentaar op, dat zij zeggen dat commentaar is antisemitisch. Bedoel je dat?
Ja, om mensen monddood te maken. Precies. Ja, dus in plaats van het gesprek aan te gaan. Kijk, sommige dingen zijn antisemitisch als je zegt alle Joden moeten dood. Of hele erge dingen zoals dat, die heel duidelijk zijn. En sommige dingen zijn echt wel heel problematisch. Maar om nou meteen te zeggen dat is antisemitisch en ik wil nooit meer van je horen. En dat wordt soms ingezet. Maar het probleem, want dat is één ding, want dat heb je overal in de samenleving, zeg maar. Dat is niet uniek. Waar de beweging of waar we met z'n allen iets aan zouden kunnen doen, is niet alleen maar zo'n club of zo'n persoon nemen en zeggen, nou, alle Joden zijn zo, daarom is mijn reactie tegen jou zo, want jullie doen toch altijd dit en dit en dat, dus het algemeniseren.
Ja. Ja.
En het andere is ook waar, namelijk er is één andere Jood in een beweging of een club en die heeft een hele heldere mening, whatever. En dat is dan, maar wij weten alles al, want we hebben al een Jood. Ook niet luisteren, want we hebben al een Jood die het met ons eens is. Dus als jij zegt dat iets antisemitisch is, dan ga ik er sowieso niet naar luisteren. Want mijn Jood, dus zeg
mijn
maar...
Jood.
Maar het is echt zo. Het is verschrikkelijk.
Ik geloof het, maar het klinkt gewoon zo vreselijk.
Mijn Jood en jouw Jood. Dus luister naar ons. Geloof ons. En ook laat de definitie van wat antisemitisme is alsjeblieft over aan de Joden.
Ja.
En voel daar niet de behoefte om anderen bij te halen die het beter zouden weten. Want dat is iets wat een ontzettende trend is aan het worden. En dat geeft me echt de kriebels.
Ja, ik denk luisteren is toch ook wel echt iets wat altijd terugkomt. Van luister nou eens gewoon naar de mensen die de shit meemaken. En verder hoef je er niks mee te doen. Gewoon luisteren.
Of vragen stellen.
Ja.
Open vragen stellen.
Open vragen stellen.
Open vragen stellen.
Dan weet je het thema van de dag.
Nee, maar dan krijg je een gesprek. Want ik denk dat overal waar we het gesprek aangaan. Zeg maar overal waar je niet een racist tegenover je hebt. Of een antisemiet. En je gaat het gesprek aan. Daar kom je allebei echt heel goed uit.
Ja.
En het is gewoon heel veel werk.
Ja, en dat kan eng zijn en spannend. Omdat het over onderwerpen gaat waar je dan misschien niks van weet. Of
dat je bang bent dat je iets fout
zegt. Kan zeggen. Maar ja, het is wel belangrijk.
Doe maar wel.
Ja, kunnen in ieder geval OIV gaan volgen.
Ja. En kunnen ze naar activiteiten toe? Zijn er dingen waar je heen kan? Of is dat niet?
Er zijn zeker dingen. We gaan na de zomer weer programmeren. Dus houd het in de gaten.
Ja.
En, er komen allemaal dingen aan. Zoals een Joods filmfestival. Dus dat is heel tof. Dan kan je gewoon films komen kijken. En dat soort dingen.
Leuk. Nou.
Oh, wacht.
Oh, jee.
Ja, en we schrijven het Joods Manifest. Maar dat moesten we nog echt even noemen. Dat is namelijk de ervaringen van heel veel Joden in Nederland. Van hoe het is om Joods te zijn. Dus die gaan we zeker met jullie allemaal delen. Als een stukje... om je in te verdiepen.
Kunnen we ook weer doorplaatsen.
Ja, doen we.
OIV Amsterdam. En dat schrijf je met twee keer een Y. Zal ik het helemaal spellen? OYVEY. Dan is het maar duidelijk. Amsterdam.
Lekker gewerkt.
Dit was aflevering 97, deel A. Heel, heel, heel veel dank. Liefsmeld, heel, heel veel dank Eva. Dat jullie hier je verhaal wilden doen. En ons zoveel wilden leren. Dat jullie daar mooi weer de tijd voor hebben genomen. En het geduld ook om het allemaal weer van nul uit te leggen. We keep in touch.
Ja,
super, toch? Zeker. We zullen ook alle namen die genoemd zijn en zo gaan we allemaal even in de show notes zetten.
Ja, gaan we zo meteen denk ik nog doen.
Ja, thermonie.nl.
Alles meteen zit nu nog vers hierin. Ja.
/aflevering-97a. Ja. Daar kan je dat op vinden.
Nou, en thanks aan de Holy Three. Daniel van de Poppen, de edits, Lucas de Gier, de jingles en Lisbeth Smit, de website. En bedankt ook Amber Script voor het chiller maken van de transcripten.
Ook heel veel dank aan de menselijke transcripters die weer hebben geholpen bij aflevering 96. En dat zijn Klaartje, Jinte, Anna, Marten, Camille of Camille. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. En Pieke, love you.
Ja, love you. En post kan naar info@demarnie.nl. Altijd leuk als je een vraag hebt voor ons of een leuk bericht.
Ja, of stuur het niet.
Ja, je mag altijd zelf weten.
Zelf weten. Doei. Doei.
Doei.
Doei. Hey, psst.
ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.